Laten we bidden. Onze Vader in de hemel, Heere, we willen u naderen en we willen ons buigen voor u. En ons gebed en ons verlangen is dat u komt met uw Heilige Geest en dat u in ons en onder ons werkt. En dat u onze ogen opnieuw opent voor de kostbaarheid van het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. Die van de hoogste plaats naar de diepste plaats ging. En dat hij dat vrijwillig deed. En dat uw Vader hem weer tot de hoogste plaats verhoogd heeft. En Heere, dat u dat heeft gedaan om mensen te redden en om ons te verzoenen met u en in diepe intimiteit met u te brengen, is een wonder dat ons te groot is. Ik bid, Vader, dat u onder ons werkt en dat uw woord tot diep in onze harten mag doordringen. En dat we ook mogen zien, Heere, dat u ons op deze plek geplaatst heeft om ook dit kostbare evangelie met allen om ons heen te delen. In Jezus' naam. Amen. Over 10 dagen dan zijn er verkiezingen in Nederland. En iedereen heeft het er wel over. Je ziet dat er debatten zijn op televisie. En dat mensen zich afvragen op wie zal ik gaan stemmen. Zal ik op deze partij of op die partij stemmen? Op dit individu of op dat individu? Wie is de beste politieke leider voor het land? Welke partijen kunnen het beste samen regeren? En daar gaat het veel om als je op media kijkt. Sommige mensen die steken zelfs heel veel tijd erin om mensen aan te prijzen of politieke partijen aan te prijzen. En andere mensen die steken er weer heel veel tijd in om politieke partijen eigenlijk zwart te maken of af te wijzen. Want we moeten toch op mensen vertrouwen voor een ommekeer in dit land, denken velen. Als we om ons heen kijken, dan denken we dat alle hoop bijna gevestigd moet zijn op een individu of op een partij. Of is er misschien een andere weg? Is er misschien een hogere weg? Een weg die door het hele volk eigenlijk over het hoofd gezien wordt. Misschien zelfs ook door ons. Want het gaat niet om de structuur van een land. We hebben landen gezien in de geschiedenis van de wereld die een republiek waren en waar het ontzettend goed ging of waar het ontzettend slecht ging. We hebben koninkrijken gezien waar het ontzettend goed ging en waar het ontzettend slecht ging. En het gaat ook niet om de financiële vooruitgang in een land, waar velen het ook over hebben. Want ook dat verzadigt niet of maakt het land beter. De morele vooruitgang van een land is wat diepe vrede en wat diepe rust brengt. En nu lijkt het vaak dat als we om ons heen kijken dat mensen roepen vrede, vrede, maar er is geen vrede. En met wetten en met regels proberen we dingen aan te passen, dingen te verbeteren. En dat streven is ook goed. Maar we zien daar tegelijkertijd bij dat het niet werkt. Het lijkt alleen maar minder goed te worden in het land. Wetten worden toegevoegd, maar de situatie verslechtert. En de oplossing die door velen gezocht wordt, werkt niet. De oplossing die we moeten zoeken en die we alleen maar kunnen vinden, is de oplossing in ons eigen hart. In mijn hart, in ons hart en in het hart van iedere Nederlander. We zoeken een oplossing in het probleem dat we bij anderen denken te zien. Bij dat andere individu, bij die andere partij. Niet bij onszelf. En het is zo kostbaar. We hebben niet voor niets aan het begin van dit jaar, zeiden we het jaarthema is, we willen oprecht voor Gods aangezicht wandelen. Oprecht voor Gods aangezicht wandelen. En dat betekent dat we ons hart ook onderzoeken wat het allerbelangrijkste is in ons hart. En willen verandering zien in Nederland of in Limburg of hier in onze omgeving. Dan is het in eerste plaats niet de politiek die die grote verandering zal bewerkstelligen. Dat is het nooit geweest. Dat is de politiek nooit geweest. De ommekeer in een land is altijd gekomen door de kerk van Jezus Christus zelf. Waar we ook kijken in de geschiedenis. Het is De kerk van Jezus Christus die een ommekeer heeft gebracht in een land. Dus wij zijn de mensen die voor een ommekeer moeten zorgen. En dat is niet vanwege ons, maar vanwege het werk van de Geest in ons. En vanwege de boodschap die we hebben. Dat is wat een ommekeer in het land kan brengen. Niet weer een verandering in het politieke landschap. En in het begin van onze serie, door de Filippenzenbrief, zagen we al dat Filippenzen 2, vers 5 tot met 11, eigenlijk de kern is van de Filippenzenbrief. Dat is waar Paulus alle andere dingen van de Filippenzenbrief aan ophangt. Het gaat daar om in Filippenzen 2, vers 5 tot met 11, om de kern van de brief. En we hebben daar al bij stilgestaan vandaag, of een paar weken terug. We hebben al kort nagedacht over de gezindheid van Jezus. Wat was die gezindheid van Jezus? En toen zagen we dat de gezindheid van Jezus, dat hij bereid was om nederig te zijn en om een nederige weg te gaan. En dat hij eensgezind bleef met de Vader. Dat zagen we een paar weken terug. Maar ik wil nu dieper gaan in die verzen en kijken wat we daar nog meer uit kunnen halen. Ik wil de tekst eigenlijk van een andere kant belichten. En die kant waar we naar gaan kijken is de hoop die de wereld om ons heen nodig heeft. Wat Paulus hier omschrijft in deze verzen is de hoop die mensen hebben. Dit is wat een land kan veranderen. Dit is wat verbetering kan brengen. En dat lezen we in die verzen 5 tot en met 11. Laten we ze samen lezen. Filippenzen 2. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. De gestalte van God. En hij neemt de gestalte van een slaaf aan. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus Christus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Aan de hand van deze verse wil ik samen met jullie nadenken over drie dingen. Allereerst gaan we nadenken over de weg die Jezus gegaan is. De tweede stap die we zullen overdenken is, maar wat is nu de vrucht? Wat is de vrucht van de weg die hij gegaan is? En de derde stap die we zullen nemen is, en wat is onze weg? Welke weg willen wij gaan en wat voor een vrucht willen wij dragen? We zien allereerst in de verse die we net lazen in Filippenzen 2 vers 5, vanaf dat vers, zien we iets van de goddelijkheid van Christus. In de gestalte van God. En we zien niet alleen iets van zijn goddelijkheid, maar we zien ook iets van zijn gelijkheid met God. En we zien iets van de incarnatie van Jezus, dat hij naar de aarde is gekomen, dat hij een lichaam heeft aangenomen. En dat hij mens is geworden. We zien van zijn vrijwillige dood aan het kruis. Zijn overwinning op de dood aan het eind van de verse. En van de eeuwigheid van zijn regering. Nou, als we hier lezen dat Jezus in de gestalte van God is, dan wil dat niet zeggen dat als we naar hem zou kijken, dat hij uiterlijk op God lijkt. Dat is niet wat het vers daarmee bedoelt. Wat het vers bedoelt is dat zijn karakter, zijn wezen, zijn eigenschappen, als de eigenschappen van God zijn, omdat hij God is. Hij heeft geen materiële vorm. Hij heeft geen lichaam, dat had hij niet. Want God is geest. Maar wat we daarin zien, is dat de eigenschappen van Jezus, de perfecties van Jezus, volmaakt zijn. Zoals ze bij God zijn, volmaakt zijn, bij de Vader volmaakt zijn. Dus we zien daarin dat alles wat God, wat de Vader voor ons is, is Christus zelf ook voor ons. Wat de Vader voor ons is, is Christus ook voor ons. En we zien in Johannes 14, vers 9, dat Jezus ook zegt: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En iets verderop bidt hij dan in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed: en nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. En we zien daarin dat het de heerlijkheid die Jezus omschrijft, dat Gods waarde en Gods karakter belichaamt. Gods waarde en Gods karakter wordt belichaamd in die heerlijkheid. En Jezus zegt: dat deel ik met hem. Dat deel ik met hem. En zo maakt hij zich aan zijn discipelen bekend. Dat zien we ook helemaal in het begin van Johannes. Als Jezus aan het begin van zijn bediening staat, dan zien we in Johannes 2, als hij op de bruiloft is, de Kana, en hij het water in wijn verandert, dan staat er: dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Hij heeft zijn eigenschappen, zijn perfecties, zijn karakter, zijn wezen geopenbaard. En de discipelen zagen daarin zijn heerlijkheid. En het is deze Jezus die boven alle engelen geweest is, die boven alles stond, die op de hoogste troon van de hemel gezeten was, die naar de aarde komt. Zowel in liefde voor mensen als in gehoorzaamheid voor de Vader komt hij naar de aarde. En gaat hij van die hoogste weg, gaat hij naar de laagste weg. Een keuze die hij zelf maakt. En het karakter en die eigenschappen van God zelf, die zien we dan in hem terug. Die zien we in hem terug. En het kostbare is, als we daarover nadenken, over die hoogste plek waar Jezus stond, en naar de laagste plek die hij gaat, als we nadenken over een koning die ooit zoiets gedaan zou kunnen hebben, wat daarop lijkt, dan gaan we denken en denken en denken. Maar we komen zo'n koning in de geschiedenis van de aarde niet tegen. Die besloot om van zo'n hoge plek naar zo'n lage plek te gaan. Er is geen koning die überhaupt maar overwogen heeft om zoiets te doen. Maar hier is een koning. Hier is een koning die hoger staat dan welke koning dan ook. Die regeert over alles wat bestaat. Die boven alles is. En hij zegt: ik wil de allerlaagste weg gaan. Ik leg niet een deel van dat gelijk zijn aan God af, maar ik leg het af. En ik word gelijk aan een slaaf. Het klinkt gewoon te goed om waar te zijn. Dat Jezus dit gedaan heeft. En dat is het ook. Het is toch wonderlijk dat hij dit gedaan heeft. En dat we iedere keer opnieuw daarbij stil mogen staan. Bij die liefde die hij voor de mens heeft opgevat. Waar we vanochtend mee begonnen in Johannes 3:16. Dat hij de liefde voor de mens heeft opgevat en heeft besloten: dit doe ik. Dit doe ik. Ik legde mijn heerlijkheid terzijde. De heerlijkheid die van hem was vanaf de eeuwigheid. En hij kiest bewust. Hij kiest bewust. Want hij wil anderen naar de Vader leiden. En dat doet hij door zijn sterven aan het kruis. Aan het eind van vers 8 zien we daar het woord kruisdood staan. Daar eindigt het vers mee. Daar is het diepste punt. Daar sterft hij aan het kruis. En daar, op dat diepste punt, vergiet hij zijn bloed. Voor ieder die het wil geloven, vergiet hij zijn bloed tot vergeving van zonden. Hij werd een vloek voor ons, zegt de Bijbel ergens. In onze plaats. En hij kiest de weg bewust. Het is niet dat het hem overkomt. Het is niet dat hij het moet doen. Hij besluit die weg te gaan. Hij besluit die weg te gaan. Hij kiest ervoor. En hij heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Maar maakt zichzelf tot niets. Hij kiest voor vernedering. Hij kiest voor dienstbaarheid en hij kiest voor moeite. En het resultaat, de uitkomst, het gevolg, is pas daarna. Dat is niet iets wat hij zelf doet, maar dat doet de Vader. Dat lazen we ook net in Filippenzen 9 en 10. Na het woord kruisdood. Daarom, laat het vers maar zien. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Hier zien we de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En Hij is het die een naam heeft boven alle andere namen. En Hij is het die de Zoon verhoogt. Hij was actief in zijn vernedering, maar passief in zijn verhoging. Hij koos om de laagste weg te gaan en de Vader verhoogde hem. Daar zorgde Hij voor, de Vader. En de belofte die Jezus dan ontvangt staat in dat laatste vers, vers 11. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Laat het vers maar zien. Elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Jezus had een doel. Hij had een doel. Een duidelijke visie. Hij zou dat doen om grote aantallen mensen met de Vader te verzoenen. Om hen bij de Vader te brengen. En zo de Vader te verheerlijken. Daar heeft hij alles voor over gehad. Van de hoogste troon tot de diepste plek. Hij wist dat dit nodig was. En hij was bereid om te dienen. En hij was bereid om te lijden, om mensen in de vreugde van God te brengen. Dat is de weg die we zien. En dat er door de eeuwen heen miljoenen tot geloof gekomen zijn, is de vrucht van die vernedering. De naam van de Vader werd hersteld en miljoenen worden in relatie met God gebracht. Dit is de vrucht van de weg die jij ging. Van de hemel, van het hoogste punt, van de hoogste troon, naar het laagste punt, naar het kruis. En ook vandaag spreidt hij nog steeds zijn handen uit en zegt hij in Matteüs 11, vers 28, kom dan naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, want ik zal rust geven. Hij is het die vanaf de opstanding van dag tot dag, tot vandaag, iedere dag en ieder uur en ieder jaar opnieuw zegt, kom tot mij. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Kom tot de Vader. Ik wil jou vandaag nog steeds trekken. En ieder die gebrokenheid voelt, zegt hij, kom. En ik wil je het koninkrijk binnenbrengen. Ieder die rouwt, tegen ieder die rouwt, zegt hij, kom. Ik wil jou troosten. Tegen ieder die nederig is, zegt hij, ik wil je een eeuwige erfenis geven bij de Vader. En hij is het hen die verlangen naar gerechtigheid zal verzadigen. Hij is het zelf die barmhartig is voor hen die barmhartig zijn. Hij is het die zichzelf openbaart en hen die zeggen, ik wil rein van hart leven. En ieder die gelooft, zal hij bij de Vader brengen. Van Nieuw-Zeeland aan tot Alaska. Van elke stam, van elke taal trekt hij nog steeds mensen, ook vandaag. Ook hier, onder talen en dialecten. En zegt hij, kom tot de Vader. Ik ben deze weg gegaan, zodat elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. En dat alles zal zijn tot verheerlijking van God de Vader die in de hemel is. Zijn vrucht onder de mensheid is onmetelijk. Zijn genade is zonder eind. Zijn trouw, Jezus' trouw, is niet een emotie zoals bij ons, die fluctueert. Maar het is een perfectie. Zijn trouw is altijd, altijd volmaakt. Jezus' liefde is niet zoals bij ons, een emotie die soms op en neer gaat. Maar het is een perfectie die altijd volmaakt is. En altijd volkomen is. En altijd zegt, kom, kom tot de Vader. Want al zo lief heeft Vader de wereld gehad. Die liefde is een perfectie die van God uitgaat naar jou en mij. Iedere dag opnieuw. Ze kan niet wankelen zoals liefde een emotie is bij jou en bij mij. En wie is er ooit zo'n weg gegaan dan Hij, Jezus Christus, die de burcht is, die de verlosser is, die de Heere der Heerscharen is, die de bevelhebber van de hemelse legers is. Hij, die de wortel van David is, de leeuw van Juda. Niemand is ooit zo'n weg gegaan als Hij, het beeld van de onzichtbare God. De Heere onze gerechtigheid, de boom des levens, het vlees geworden woord van God. En hij is het, staat in vers 11, op wie alle ogen van de mensheid gericht zullen zijn. Op hem zullen alle ogen van de mensheid gericht zijn. Hij alleen is die ware wijnstok die goede vrucht voortbrengt. En van oordeel wil hij verlossen en tot een diepe intimiteit en die liefdesrelatie met zijn vader brengen. Onverdiende genade. En vandaag is die dag voor ieder van ons om naar hem toe te gaan. Om ons weer opnieuw aan hem toe te wijden. Om hem te volgen. Om hem te kiezen. Want niemand wijst hij af. Niemand stuurt hij weg. En bij ieder die naar hem komt, besluit hij om het hart te veranderen. Dit is de vrucht die Jezus doet in jou en in mij. Dit is zijn gezindheid, zijn denken. De woorden die daar staan, als er staat, laat dan die gezindheid in u zijn. Daar staat, denk zoals Jezus. Is dat in mijn hart en is dat in jouw hart, in ons hart? Denk zoals Jezus, dat we net als hem ook bereid zijn om die liefde op te vatten voor al die mensen om ons heen. Want we zien dat de vrucht die Jezus heeft gebracht, de vrucht die Jezus heeft gedragen, dat dat een vrucht is die steden, landen, koningshuizen, gebieden, zoveel plekken op aarde veranderd heeft. Het heeft de wereldgeschiedenis veranderd. En als we dat steeds meer gaan zien, dan mogen ook anderen om ons heen steeds meer tot redding en zegen zijn. En we zien Paulus ook net met datzelfde verlangen leven. In 2 Korinthe 12, vers 15, zegt Paulus het volgende. Ik zal dan ook heel graag zelf de kosten dragen. Ja, mij geheel ten koste geven voor uw zielen, ook al word ik, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd. Wat een statement van Paulus. En net zoals Jezus is Paulus bereid om een diepe weg te gaan, om zelf de kosten te dragen, om andere zielen tot zegen te zijn en andere zielen tot Jezus te leiden. De gezindheid van Jezus, het denken van Jezus, het verlangen van Jezus, de liefde van Jezus, zien we hier ook in Paulus. Maar dit is niet iets alleen voor de apostelen of voor diakenen. Of voor voorgangers, of voor oudsten, of voor kringleiders. Het is ook de gewone christen die hiertoe opgeroepen wordt. De gewone christen. Als Stefanus gestenigd wordt en de christenen uit Jeruzalem wegvluchten, dan zien we het volgende gebeuren in Handelingen. Stefanus is gestenigd. Mensen vluchten weg en dan lezen we het volgende. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dit gaat om ons allemaal. Mensen als ons, als jij en ik. Die vluchten uit Jeruzalem. En het hele land doorgaan en Jezus verkondigen. En dan lezen we in vers 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En dan maak ik de sprong naar hoofdstuk 11. Zij nu, die overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigde. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. Overal waar christenen kwamen, deelden ze over Jezus. Mensen als jij en ik. Ze deelden over Jezus. Ze zeiden niet, hier ben ik nu veiliger. Ik ben nu niet meer in Jeruzalem. Hier ben ik veilig. Hier ga ik met mijn broers en zussen zitten. En die veiligheid die houd ik vast en ik blijf naar binnen gekeerd. Maar je ziet dat zij net als Jezus naar buiten gekeerd waren. Jezus verliet de hemel om onder ons te zijn. En ons de Vader bekend te maken. En zij zeggen, en nu ben ik in Antiochië. En nu ben ik in een andere stad. Nu ben ik in Cyprus. En hier ben ik. Om daar voor die ander te zijn. En Jezus te verkondigen. Allemaal verkondigen ze het woord. Allemaal verkondigen ze hem. En ze vertellen over Jezus weg van de hemel naar het kruis. En weer terug naar de hemel, hoe de Vader hem verheerlijkt heeft. En we zien dat een groot aantal mensen geloofden en zich bekeerden. En wat een belofte zit daarin. Ook zij gingen eerst een moeilijke weg. Ook die christenen. Ook zij kozen de weg van moeite en zagen daarna vrucht van geloof. En hier zien we de weg, de houding waar de Bijbel ons toe oproept. Om de weg van vernedering te gaan. En dan vrucht te zien. Dat is waar de Bijbel ons toe oproept. Een leven van moed en toewijding zien we in de christenen, in de broeders en zusters. En dat leven wordt ook geleid om anderen in de vreugde van God te brengen. En zo roept God ons ook op. Wees naar buiten gekeerd. Wees naar buiten gekeerd, zoals mijn zoon Jezus. En zoals Jezus de hemel verliet, worden wij opgeroepen om ook anderen tot zegen te zijn. Als we kijken naar de incarnatie, de betekenis van de incarnatie, de vleeswording van Jezus, dan is dat Jezus werd zoals wij, zodat wij kunnen worden zoals Hij is. Jezus werd zoals wij, zodat wij als Hem kunnen worden. Jezus' incarnatie alleen was geen doel op zich. Het was Gods manier om tot ons te komen. Het was Gods manier om ons tot Hem te trekken. Zodat we verzoend mochten zijn met Hem. Zodat we bij Hem mochten zijn. Zodat we in die diepe relatie met Hem mogen wandelen en getransformeerd mogen worden naar dat beeld van Jezus. Jezus weg van de hemel naar beneden. Jezus weg van lijden en van dienstbaarheid is de weg waartoe Hij ieder van ons ook uitnodigt. En Hij nodigt ons ook in deze verse die we vandaag lezen daartoe uit. Om zo te leven dat anderen zeggen, ik buig mijn knie voor Jezus. Zodat anderen zeggen, mijn tong zal Jezus verheerlijken. En dit betekent dat we onze naasten, de mensen om ons heen, tot zegen willen zijn. Dat we willen vertellen over Jezus. Zijn leven is een pleidooi, voor ons. Een oproep tot ons om dat leven vol overgave en vol liefde en vol dienstbaarheid te leiden. Om die gezindheid van Jezus uit te stralen naar de mensen om ons heen. In Filippenzen 2 vers 15... een vers wat een paar versen na deze tekst komt. Daar schrijft Paulus het volgende. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. De groei naar de gezindheid van Christus. De groei naar dat karakter van Christus. Zorgt ervoor dat we gaan schijnen als lichten in de wereld om ons heen. Dat is wat het vers zegt. Dan ziet de omgeving om ons heen steeds meer en meer van die gezindheid van Jezus in ons. Dat God ons, zoals zo vaak in Nederland gedacht wordt, ons hier in Limburg met zo weinigen, hier weinig gelovigen, in een gebied heeft geplaatst, waar zoveel mensen om ons heen Jezus niet volgen, is niet een foutje van God. Het is een strategische keuze van Hem. Hij zond zijn zoon naar de aarde om mensen te verlossen. En Hij heeft ons hier in Limburg, in onze omgeving, ieder van ons, op school, op het werk, in onze familie, in de omgeving waarin we zitten, heeft Hij ons geplaatst om het licht van Christus aan de wereld te laten zien. Het is een strategische keuze van God. Het is geen foutje. Hij plaatst ieder van ons, jou en mij, op een plek, zodat we die ander iets van Jezus mogen laten zien. De jonge Timotheus, die ging met Paulus mee. Paulus, die zag hem. In het begin van Handelingen 16 zag Paulus Timotheus. Een veelbelovende jonge man. En hij zei, Timotheus, ga met me mee vanuit Lystra. Reis met mij mee, ga met mij op pad. En laat de mensen wat zien van Christus. En Timotheus moet nagedacht hebben. Paulus, vertel me eens, wat heb je meegemaakt? Ja, ik ben gestenigd en ik ben met stokken geslagen. Ik heb al in de gevangenis gezeten. Ik ben ook vervolgd geweest. Maar het is het allemaal waard, Timotheus. En Timotheus weegt dat af. En hij zegt, dit is het waard. En ze gaan op reis. En het eerste wat we lezen in datzelfde hoofdstuk is dat ze in Filippi aankomen. De stad wiens brief we nu aan het lezen zijn. En Timotheus, die is daar samen met Paulus en Silas en met Lucas. En wat gebeurt er? Zijn geestelijke vader wordt gevangen genomen. Silas wordt gevangen genomen. En daar is hij, alleen met Lucas. En hij moet gedacht hebben, en nu dan? Wat nu? Maar we lezen nergens dat Timotheus teruggaat naar Lystra. Hij gaat door. En hij zegt, dit evangelie is het waard. Hoe jong ik ook ben. Ik zal het evangelie van Jezus Christus, van hem die van de hoogste plek is gekomen naar de laagste plek. Hem die alles heeft achtergelaten. Voor mij, uit liefde voor mij, zal ik deze weg gaan. En ga ik naar iedereen om mij heen. Iedereen die ik tegenkom, in Filippi, in Korinthe en al de steden die ze zijn gaan bezoeken en zeggen, kijk naar het kruis. Kijk naar Jezus. Hij is het waard. Ik wil ook deze weg gaan. Ben ik bereid? Dat zegt Timotheus. En dat lezen we in zijn leven. In de brieven die Paulus ook aan hem schrijft. De Bijbel staat vol met mannen en vrouwen, jong en oud, die voor zoveel grote uitdagingen stonden. En zeker ook moeite en angst gekend hebben. En toch gingen ze. Toch hadden ze de visie om onverdeeld voor God te leven. En de liefde van God met ieder om hen heen te delen. Ze gaven tijd en energie aan datgene waarvan ze zeiden, dit is het allerbelangrijkste. Ze stelden het niet uit. Ze zeiden, hier geef ik mijn leven aan. En sommigen van hen zeiden, kom ik om, dan kom ik om. Wat een moed, wat een moed. Hoe ver is die honger er bij ons om de mensen om ons heen echt met het kruis in contact, met de boodschap van het kruis in contact te brengen? Bidden we daarvoor? Bid ik daarvoor? Bidt ieder van ons daarvoor? Is het een verlangen van ons? Dat we s'avonds zeggen, oh Heere, die collega of die klasgenoot of dat familielid, diegene hier in de straat, ik wil diegene bekendmaken met het kruis van Jezus Christus. Ik wil het evangelie met ze delen. Ik wil die liefde die u gevoeld hebt voor mij, wil ik ook voelen voor de mensen om mij heen. En ik wil niet dat het een emotie is alleen maar dat u het steeds meer maakt tot een perfectie. Dat u zichtbaar wordt in mij. Dat mijn liefde overvloedig zal zijn zoals uw liefde overvloedig was en is. Hoe spreken we met die ander? Hoe leiden we het gesprek? Hoe zoeken we naar de vraag die ik kan stellen? Zodat ik met diegene over Jezus kan spreken. Proeft diegene iets van de liefde van Christus in mij? Zoeken we naar kansen? We zien hier in deze tekst die we vandaag lezen, dat Jezus Christus zelf alles over heeft gehad voor jou en voor mij. Alles. En hij nodigt ons uit. Laat dan deze gezindheid onder u zijn, broeders en zusters, zegt Paulus. Hij nodigt ons uit om diezelfde weg te gaan, om de comfortzone uit te gaan en die uitdagende weg te gaan. Laten we mensen uitnodigen voor de eredienst. Laten we mensen uitnodigen voor kerst. Laten we mensen uitnodigen thuis. En soms falen we daarin. Dan ervaren we angst. En dat heeft ieder van ons wel eens. En dan gaan we naar de Heere Jezus toe. Dan ga ik naar Jezus toe en dan zeg ik, Heere, laat me volgende dag weer moediger zijn. En ik wil het doen. En ik had de preek nu bijna af en toen wilde ik er eigenlijk geen persoonlijk voorbeeld aan toevoegen. En toen zei Patrice, dat moet je wel doen. Want we moeten elkaar bemoedigen en aansporen met verhalen. Met dingen die we meemaken. En dat wil tegen elkaar zeggen, ik heb dit gesprek gehad met die. En ik heb dat gesprek gehad met die. Zodat we elkaar aansporen en bemoedigd worden in het delen van het evangelie. Het was in juni en Milene en ik gingen naar een vader-kind-event. En we waren op de weg terug naar huis en we waren net Nijmegen voorbij over de A73. En op dat moment stopten we bij een tankstation om even een pauze te nemen. En we zagen daar drie jonge mannen staan. Goed verzorgde jonge mannen, studenten, en ze hadden daar een bord bij zich Maastricht. En wij zaten net onder Nijmegen. En ik dacht, zal ik dat doen of zal ik dat niet doen? Ik heb mijn dochter bij me. Dus ik heb daar echt over na zitten denken. En Milene die pikte alles op. Dus die zegt, papa, wat zit je te kijken naar die mannen? Ik zeg, nou, ik overweeg of ik ze mee zal nemen. Ja, dat moeten we doen. Kun je zo van Jezus vertellen? Dus ik neem ze mee. En ze zeggen, ja, we zijn studenten, mogen we alles filmen? Want we zijn van de Universiteit van Utrecht en we zijn mediastudenten en we zijn documentaire aan het maken. Ik zei, oké. En Milene, kijk nou eens aan. Dus oké, en er worden allemaal camera's geplaatst. En terwijl ze vragen aan het stellen zijn, zijn we stilte in gebed. En beantwoorden we die vragen. En er komt op een gegeven moment, zegt een van die jongens, welk advies zou je aan de kijkers willen geven? Ik denk, nu heb ik ze. Dus ik begin het evangelie te delen. En het werd stil in de auto. Eén man was een Ier, één jonge man was een Nederlander en één was een Kroaat. Internationale studenten, twee van hen. En het werd stiller en stiller. En op een gegeven moment ben ik klaar. En die Ier die zegt, ik heb een Presbyteriaanse achtergrond. Ik heb een gereformeerde achtergrond. Hij werd doodstil en zegt, naar welke kerk ga je? En het evangelie had hem geraakt. Hij had er een tijd lang niks meer mee gedaan. Die Kroaat was muisstil. En die Nederlander zegt, zie je, ik wist het, zegt hij. Ja, er was wat. Ik wist het. En ik zeg dit, dat we elkaar bemoedigen. Dat we elkaar echt aansporen. En dat we zeggen, oh, ik had dit gesprek met die ander. Ik heb iemand over Jezus mogen vertellen. Dat we elkaar echt mogen aansporen en dat we zeggen, deze Jezus, die van de hoogste plek naar de laagste plek is gegaan en die door de Vader verhoogd is, die wil ik volgen. Hem wil ik volgen en hem wil ik verkondigen. Van hem wil ik vertellen. Ik wil niet meer naar binnen gericht zijn. Ik wil naar buiten gericht zijn. Ik wil die ander vertellen, want dit is kostbaarder dan wat er ook is op aarde. Ik heb die ander lief. Ik heb die ander lief. Ik wil samen met jullie nadenken en even een moment van stilte nemen. Dat we echt zeggen, Heere, als er belemmeringen zijn omdat ik niet naar buiten gericht ben, maar naar binnen gericht ben, Heere, dan wil ik ze echt bij het kruis neerleggen en zeggen, Heere, geef me die moed. En als er dingen zijn die je stappen waarin je wilt nemen, dan neem die stappen vandaag en zeg, ik heb zo lang mijn buurman of buurvrouw of familielid op het hart en ik ga naar ze toe. Ik deel het evangelie. Ik nodig ze uit. Diegene die eenzaam is in de omgeving. Dat je echt een stap neemt vandaag. Dat je zegt, ik wil ook een weg gaan. Ook als dat betekent dat die weg soms dieper gaat. Want hij heeft al beloofd dat hij mij te zijner tijd ook zal verhogen. En dat ik bij hem mag zijn. Die belofte staat vast. Laten we bidden. O Vader in de hemel, het evangelie is het kostbaarste nieuws dat u heeft gegeven op aarde. Want het geeft ons niet alleen vergeving en niet alleen verzoening, maar u adopteert ons als onze kinderen en brengt ons in zo'n diepe, intieme relatie met u, dat we dit met de mensen om ons heen willen delen. Want Heere, dit gunnen we iedereen. Geef ons moed. Geef ons vrijmoedigheid om die momenten dat het ons lukt om het evangelie te delen, om dat ook met onze broeders en zusters te delen, zodat we elkaar echt aansporen in de verkondiging van die ene naam die boven alle namen is. Opdat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen.